Dit is het radiostation voor Delft. Op 106.3 FM, 92.9 op de kabel en online stadsradiodelft.nl.
De stad waarbij je hoort. De stad waarbij je hoort. Stadsradio Delft.
U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Goedemiddag dames en heren en hartelijk welkom bij alweer een uitzending van Kerk in Delft, het programma van voor, door en met de kerken. Als u net aan de lunchtafel zit, eet u vooral heel smakelijk en blij dat u dan toch op Stadsradio heeft afgestemd om naar dit programma te luisteren. Ik heb twee hele leuke gasten in de studio en twee hele spannende onderwerpen denk ik ook. Mijn eerste gast, want ik heb hier Helene Nwosu zitten van de Mount Zion International Church. Welkom.
Dankjewel.
Ja, want gisteren was het natuurlijk Valentijn.
Ja, zeker.
En wij dachten toch van, dat is ook een mooie link naar... Want jullie gaan een huwelijkscursus aanbieden of zijn daar inmiddels mee bezig?
Ja, nou ja, dat is eigenlijk doorlopend. Omdat de huwelijkscursus is niet in een breed verband, zal ik maar zeggen, met allemaal stellen. Maar dat is meer op het, op het persoonlijk vlak van echtparen of mensen die willen gaan trouwen. Dus het is een beetje, zal ik maar zeggen, een soort à la carte is het.
Oké, want ik weet bijvoorbeeld in de katholieke kerk doen ze eigenlijk ook een soort van voorbereiding op het huwelijk. Ja. Kan ik me dat zo voorstellen dat jullie dat ook zo doen? Ja. Of is het ook voorstellen die al getrouwd zijn, die misschien met dingen worstelen?
Ja, beide inderdaad. Het is inderdaad stellen die gaan trouwen en daar een voorbereiding op willen. Maar inderdaad ook mensen die al misschien een tijd getrouwd zijn en tegen allerlei dingen aanlopen in hun huwelijk. Die hebben we ook vaak op de bank zitten, zal ik maar zeggen.
En zijn dat dan kleine groepjes of werken jullie echt per stel apart?
Het werkt per stel apart.
Oké, dus echt ook, vertrouwelijkheid is natuurlijk toch ook best wel een heel belangrijk iets in zo'n situatie, denk ik. Want ik kan me voorstellen dat je huwelijksproblemen of dingen waar je tegenaan loopt misschien niet direct aan de grote klok hangt.
Ja, dat is natuurlijk één aspect. Maar het andere aspect is natuurlijk dat iedereen vaak met andere dingen worstelt. Dus je kan niet zeggen, oké, we gaan een cursus of we doen iets, een cursus waar we drie stellen hebben zitten. En we gaan allemaal elkaars problemen behandelen.
Nee, dat werkt inderdaad ook niet. Nee. Dus jullie werken echt gewoon per koppel en dan... zullen we maar zeggen probleemgericht?
Ja, probleemgericht.
Nou, ik denk dat dat best wel iets is dat goed loopt, tenminste. Ja. Als jij zegt, het is iets wat wij continu aanbieden. Merk je nou dat er echt veel vraag naar is? Of fluctueert dat? Hoe moet ik dat voor me zien?
Er is best heel veel vraag naar. Ook omdat er denk binnen de kerken niet altijd een ruim aanbod daarvan is. En je merkt natuurlijk van stellen die gaan trouwen, die leven een tijdje in zo'n soort roze wolken idee. Zo van, oh leuk. Maar het is natuurlijk toch wel heel belangrijk om te weten van, wat gaan we nu eigenlijk doen? En hoe ziet dat huwelijk er nou eigenlijk uit? En helaas moeten we natuurlijk constateren dat ook onder de christenen veel scheidingen plaatsvinden. En dan merk je toch wel dat er eigenlijk weinig aandacht echt is wat de diepte ingaat van wat houdt dat huwelijk nou in? We leven natuurlijk in een maatschappij waar we zeggen iedereen is gelijk, man en vrouw gelijk. Maar toch, als we kijken naar het christelijk huwelijk, dan zien we dat niet altijd zo werkt. Dat er een rol is voor de man en een rol is voor de vrouw. En wat zijn nou de verwachtingspatronen binnen dat huwelijk? En dan worstelen we daar toch wel vaak mee.
En kan het ook zijn dat bijvoorbeeld cultuurverschillen daar een rol bij spelen? Want je komt zelf vanuit een internationale gemeenschap. Gemengde stellen. Zitten daar soms ook nog misschien wel cultuurclashes die daar plaatsvinden zelfs?
Ja, goed, je hebt natuurlijk inderdaad, je hebt om te zeggen de koppels of de echtparen die vanuit dezelfde cultuur komen, wat dan vaak al lastig is. Mm-hmm. Maar als je ook nog eens keer met iemand getrouwd bent of met iemand gaat trouwen die uit een andere cultuur komt, dan heb je vaak nog extra werk te doen. Want dan heb je vaak ook nog een soort taalbarrière. Mm-hmm. Hè, dus vaak is het misschien Engels wat je gemeenschappelijke taal is, of Spaans, of Frans, of nou ja, dus daar moet je, dat is dan niet je, hè, je eigen taal, dus daar zit ook een soort barrière in. En dan daarbij natuurlijk ook nog eens een keer waar de andere persoon vandaan komt. Hè.
De, mm-hmm, daar de achtergronden.
De achtergronden, de cultuur, de gewoontes. En ook daar moet je elkaar in leren kennen.
Mm-hmm. Zeker, ik denk dat dat iets is wat... die stap wordt misschien soms even een beetje overgeslagen.
Ja, enorm. Ik vind altijd dat programma Grenzeloos Verliefd ongelooflijk leuk. En dan denk ik altijd, oh. Al die leuke verliefde stellen die daar met vol passie ingaan. Maar dan denk ik, nou ja, hè, daar komt nog wel wat meer kijken om de hoek. Want op het moment dat je echt samen gaat wonen, hè, of getrouwd bent, ja, dan komen er nog wel eens andere dingetjes om de hoek kijken. En dat is echt niet makkelijk. Kijk, een huwelijk is heel hard werken met elkaar. En trouw je iemand uit een andere cultuur, dan zeg ik altijd dat is extra hard werken.
Ja, als jij nou vanuit jouw ervaring, want ik neem aan dat jij dit al een tijdje doet.
Ja.
Als jij nou denkt, want dit is nou echt wel de tip, die kan ik eigenlijk gewoon aan iedereen geven. Wat zou dat dan zijn?
Nou ja, daar dan denk ik, maar dat geldt denk ik ook voor iemand uit een, hè, waar iemand uit jezelfde cultuur, mm-hmm, is dat jij niet meer op de eerste plaats komt. Wij leven natuurlijk ook wel een beetje in een ik-gerichte cultuur, hè, mm-hmm, in Nederland of in de westerse maatschappij. Wij moeten blij zijn, ik moet happy zijn, ik moet dit, ik moet dat. Maar een huwelijk werkt natuurlijk niet zo. Een huwelijk is wij. En in een wij-cultuur gaat het om jou en mij, om geven en nemen. En dat vergeten we ook heel vaak. Dus het betekent als jij ook met name met iemand trouwt uit een andere cultuur, dan moet je open zijn voor die cultuur. Je kan niet zeggen, nou, wij leven in Nederland en je past je maar aan de Nederlandse cultuur. Nee, je moet wel openstaan voor diegene die uit die andere cultuur komen. Want vaak vergeten we dat die persoon alles achter heeft gelaten. Hè? Familie, uh-huh, vrienden, werk. En hier een heel nieuw bestaan gaat stichten. Met jou. En daar heb je begrip voor nodig. Hè? Dus die persoon die kan zich soms ook eenzaam voelen. Uh-huh. Hè? Op zoek naar ja, nieuwe vrienden, nieuwe contacten. En daar moet jij die andere persoon ook bij helpen. Dus de grootste tip zou ik zeggen, ja, wees open. Hè, ook voor de emotionele kant die je partner doormaakt.
Ja, ik denk dat dat voor eigenlijk voor elk stel wel een heel waardevol advies is, als ik het zo hoor. Ik ben nog steeds in gesprek met Helena Nwosu. Helena, jij hebt een Nederlandse voornaam, of althans, ja... Maar een niet zo gangbare achternaam. Hoe komt dat zo? Vertel.
Nee, dat klopt. Ik ben met een Nigeriaanse man getrouwd. Bijna 18 jaar. Ja, we hebben elkaar ooit leren kennen in een internationale kerk. Mm-hmm. En ja, het is natuurlijk heel grappig hoe je soms elkaar tegenkomt, hè, in het leven. En... ja, nou ja, we zijn getrouwd en ja, daar begon natuurlijk onze reis met soms haken en ogen. En,
hij woonde toen al in Nederland? Of?
Ja, ja, okay. Ja, hij woonde toen al in Nederland. En, maar ja, dan begint natuurlijk na je huwelijksdag, dan begint het echte leven.
Mm-hmm.
En zoals voor heel veel stellen, ja, loop je dan tegen een aantal dingen aan. En voor ons kwam er natuurlijk ook nog een stukje cultuur bij. En ja, zodoende zijn we uiteindelijk, nadat wij zelf veel antwoorden hebben gevonden, ook in de Bijbel eigenlijk, tot deze cursus gekomen. En dat is eigenlijk niet een cursus die we van een blaadje volgen of zo. We zijn zelf ook altijd heel open van hoe hebben wij zelf allerlei oplossingen gevonden. maar we merken dat we veel stellen kunnen helpen in hun eigen reis, zal maar zeggen, in het huwelijk.
Dus het is eigenlijk ook een stukje als een soort van ervaringsdeskundige, zou je kunnen zeggen.
Ja, eigenlijk wel. Ja. Dus merkte zelf in het begin, vond ik het heel lastig. En eigenlijk ben ik gaan zoeken in de Bijbel van hoe kan ik nou goede antwoorden krijgen, waardoor ik toch zodat we samen een huwelijk kunnen hebben waarin we kunnen schakelen, waar ik hem begrijp en waar hij mij begrijpt. En ja, daar vonden we eigenlijk in de Bijbel onze gemeenschappelijke deler eigenlijk. Mm-hmm. Want de Bijbel geeft heel veel adviezen en antwoorden voor een huwelijk eigenlijk. En zodoende zijn we eigenlijk daar samen mee begonnen van wat zegt de Bijbel over de man en wat zegt de Bijbel over de vrouw. En waar liggen onze taken en hoe ligt de verhoudingen daarin. Maar ook met kinderen, we hebben drie zoons. En dat is ook wel, hoe gaat een Nigeriaanse man met kinderen om? Hoe gaat de Nederlander met kinderen om? En daar zit ook wel iets verschil in.
Ja, dat is zeker, dat speelt natuurlijk als je kinderen krijgt ook nog een keer. Want hoeveel geef je ze ook mee vanuit de cultuur van de ander?
Ja.
En botst dat af en toe misschien ook wel met hoe zij dingen misschien ook op school ervaren? Of wat ze bij vriendjes thuis zien?
Ja. Nou ja, we hebben eigenlijk, wat we eigenlijk altijd geprobeerd hebben, is om het beste uit onze twee culturen te halen.
Mm-hmm.
En op het moment dat we het niet samen eens waren, dan is het eerste antwoord van, wat zegt de Bijbel daarover? En ook, wat ik al eerder zei, soms ook een beetje geven en nemen. Hè, bijvoorbeeld in mijn manse cultuur is het belangrijk dat de jongens besneden worden,
mm-hmm.
hè, als ze geboren worden. Ja, wij Nederlanders kennen dat misschien alleen maar vanuit het Joodse of de islamitische oogpunt. Vanuit het christelijk oogpunt wordt dat niet echt gedaan.
Nee, het is niet gangbaar.
Het is geen gangbaar iets. Nee. Maar ik begreep dat het voor hem heel belangrijk was. En toen heb ik gezegd, nou prima, als dat voor jou belangrijk is, dan doen we dat. Hè? Dan is dat geen probleem. Dus het is belangrijk om een open gesprek te blijven hebben. En zeker met elkaar in gesprek te blijven over je cultuurverschillen.
Mm-hmm. Zijn er nou ook dingen waar jullie tegenaan liepen dat je zegt, ja ho, maar hier ligt voor mij toch echt een grens. Hier gaan we het nooit over eens worden.
Nee, we hebben dat eigenlijk niet echt meegemaakt. Nee, we hebben eigenlijk altijd de terugkoppeling naar de Bijbel gehad. En nou, we hebben nooit echt een punt gehad waarvan we dachten, nou, dit is onoplosbaar.
En als je, ik zie, jij hebt ook een Bijbel voor je liggen. Is dat omdat jij zegt van, nou, dat is een quote waar ik veel zelf aan gehad heb misschien ook? Of iets waarvan jij denkt, god, daar zit voor mij een stuk van het antwoord?
Ja, ja. En dat
Wil je dat met ons delen?
Ja, dat wil ik met jullie delen. Want wat ik al zei al eerder van, we leven in een maatschappij die enorm ik-gericht is.
Mm-hmm.
En eigenlijk als we dan de Bijbel erbij halen, dan zien we dat de Bijbel helemaal niet zo ik-gericht is, maar kijkt veel meer naar die ander. En dat was eigenlijk voor mij de grootste eye-opener. En als we dan kijken in 1 Korintiërs 13, dat is een hoofdstuk dat praat alleen maar over liefde. En dat is niet de liefde die wij vaak tentoonstellen, zal maar zeggen, in het leven.
Mm-hmm.
Maar dit gaat eigenlijk meer over het wegcijferen. En dan wil ik een stukje lezen. Dat is 1 Korintiërs 13 vanaf vers 4. En dat was voor mij eigenlijk mijn quote dat mij hielp om niet alleen maar naar mezelf te kijken, maar juist ook naar die ander, juist naar mijn man. En dat zegt, liefde is geduldig en liefde is vriendelijk. Liefde is niet jaloers zijn en niet vertellen hoe goed je bent. Jezelf niet belangrijker vinden dan een ander. Liefde is een ander niet beledigen en niet alleen maar aan jezelf denken. Geen ruzie maken en geen wraak willen nemen. Liefde is blij worden van het goede en een hekel hebben aan het kwaad. Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. En door de liefde blijf je geloven en vertrouwen. Door de liefde blijf je altijd volhouden. En dat was voor mij echt dat ik dacht, ja, als ik me daarop kan richten, op Gods liefde, als Gods liefde in mij is, dan kan ik eigenlijk alles aan. He, want ja, we maken allemaal fouten. He, en natuurlijk denken wij vaak, ja, wat ik doormaak, dat is heel erg. Ja, dat kan. Maar we zien dat In de Bijbel vertelt eigenlijk dat we kunnen die problemen wel overkomen. Als we eigenlijk een andere blik opzetten. En die blik is liefde. Hè? Dat je niet op jezelf gericht bent. En dat je vertrouwen blijft houden. Hè? En dat het ook goed komt tussen jullie. En dat zien we ook met de huwelijkscursus die wij geven. Hè? Dat er komen soms echt wel mensen bij ons binnen. Waarvan misschien anderen zeggen, nou joh, ga maar scheiden. Het is gewoon over met jullie. Maar dat deze mensen echt, als uiteindelijk bij ons na een aantal weken de bank, zal maar zeggen, afgaan. Dat het een heel ander stel is geworden.
Ja, dat lijkt me ook wel heel bijzondere ervaring. Ook voor jullie, als dat lukt.
Ja, maar het is ook, weet je, vaak is het ook belangrijk dat wij als vrienden, als ouders, als mensen om zo'n stel heen blijven staan. Ook al gaan ze door een hele moeilijke periode heen. Mm-hmm. En geef niet op. Blijf ook bidden voor elkaar. Want we zien ook vaak dat mensen zeggen, ja, nou joh, het wordt niks met jullie, hè. Ga maar scheiden. Geef op. Maar we moeten niet opgeven. Want de liefde zelf geeft ook niet op. En we merken juist door middel van goede communicatie, als je weet op een gegeven moment van, hé, zo zit jij in elkaar en zo zit ik in elkaar, dat de communicatie ook veel beter gaat worden. En dat je elkaar beter gaat begrijpen.
Natuurlijk, er kunnen altijd omstandigheden zijn die er uiteindelijk toe leiden dat het echt niet meer houdbaar is.
Tuurlijk, dat kan altijd.
Dat kan gebeuren, maar dan weet je in ieder geval wel dat je eraan gewerkt hebt en dat je er alles aan gedaan hebt om het in ieder geval,
Zeker.
Om te redden wat er te redden valt, zullen we dan maar even zeggen.
Ja, maar we zien vaak in eerste instantie dat er heel veel dingen zijn waar mensen eigenlijk nooit over nagedacht hebben.
Of misverstanden misschien.
Ja. Hè? En wat je nooit geleerd hebt.
Nou, ik denk dat wat jullie doen, dat navolging zou mogen krijgen in een heleboel meer kerken. Want ik denk dat dat heel belangrijk is. Helena, als er nou mensen zijn die zeggen van, hé, dit verhaal, dat doet iets met mij, daar herken ik iets in, dan kunnen ze waarschijnlijk wel met jullie contact zoeken.
Ja, zeker. Ja.
Nou, mogen ze mailen, is denk ik het handigste, zei jij, naar info@rccgdelft.nl. Wij zullen de link naar dit adres ook op onze website zetten. Dus als u denkt, ik wil het nog even een keertje horen, dan gaan wij er gewoon voor zorgen dat dat helemaal in orde komt.
Ja.
Helena, heel erg dankjewel dat je naar de studio wilde komen om er iets over te vertellen.
Ja,
ik heb ook
gedaan.
Weer een aantal dingen gehoord waarvan ik dacht, goh, daar ga ik eens even verder over nadenken. En heel veel succes nog met deze cursus.
Ja, dankjewel. En misschien nog even toevoeging.
Oh, ja.
Cursus is gratis.
Oké, altijd mooi meegenomen, toch? Daar houden wij Nederlanders van.
Ja.
Hey, hartelijk bedankt. En we gaan eens even kijken wat er zo meteen op de kerkagenda staat, denk ik.
Dit is Kerk in Delft. De kerkagenda.
Ja, en het is inmiddels alweer bijna zover. Over 2 weken start alweer de 40 dagen tijd. Het thema van dit jaar is Sta op. En dat is natuurlijk gelieerd aan het feest van de opstanding. 26 februari is Ash Woensdag en dan begint deze periode. En u kunt voor alle materialen, ideeën, informatie over de projecten die onder de aandacht worden gebracht, de eventuele collectedoelen naar kerkinactie.nl/40dagentijd. En dan moet u 40 niet met lettertjes, maar met cijfertjes. Dus 40 en dan dagentijd erachteraan. Dan vindt u daar alle informatie. Dus het gaat alweer hard richting Pasen. Zouden er al paaseitjes in de winkel liggen? Ja, ik heb ze al voorbij zien komen volgens mij. Nou ja, goed. de commercie, hè? Commercie Valentijn is nog niet voorbij. En dan net wel. Maar dan beginnen ze weer met die paaseitjes. Dat houdt ook niet op. Nou, we hebben inmiddels onze tweede gast ook aan tafel gekregen. Agnes Troost, welkom. Leuk dat je er bent. Gluren bij de buren. Ik vind het sowieso, het bekt natuurlijk lekker. Het is, ik zeg het zelf ook altijd als ik bij andere kerken op bezoek gaan. Dan zeg ik, ga even gluren met de buren. Maar dit was een heel speciaal project, hè?
Nou, je zegt het precies goed. Gluren bij de buren. Bij andere kerken op bezoek gaan. Ik ben van de Immanuelkerk hier in Delft.
Mm-hmm.
En op 2 februari Twee weken geleden hebben wij, eigenlijk heel tegennatuurlijk, hebben wij de kerk een zondagochtend niet geopend, maar juist dichtgehouden. En is iedereen opgeroepen om bij een andere kerk te gaan kijken.
Oh, nou, dat is heel spannend.
Dat is inderdaad heel spannend. Dat zeg ik, dat is heel tegennatuurlijk, maar het is best heel goed ontvangen. Er zijn heel veel mensen die zijn bij andere kerken wezen kijken. Veel in Delft, het Woud zijn er ook een aantal geweest, maar ook verder weg, Den Haag, Rotterdam, zelfs tot in Veenendaal toe. Zwolle zijn mensen geweest,
dus, zo.
Overal en nergens.
En krijgen jullie dan ook de feedback van die mensen van, hey, dat was best heel erg leuk? Of was het heel anders dan ze verwacht hadden? Of wat voor soort reacties kreeg je terug uiteindelijk?
Ja, iedereen is gevraagd om dus ergens anders heen te gaan. En ook bij voorkeur ook met mensen uit die gemeente in gesprek te gaan van ook hoe zij hun kerk beleefden. Dus daar is veel gebruik van gemaakt. Er is veel, er was een webformulier waar mensen hun reactie konden teruggeven. En er zijn zo'n 70 reacties teruggekomen. Dus dat is best wel heel veel.
Ja, leuk.
En ja, en de reacties die zijn heel wisselend. Veel wat terugkwam, dat ging ook wel over ontmoeting. Dat is ook een thema waar wij de afgelopen tijd ook mee bezig zijn geweest. Wat ook onderdeel was, waar Gluren bij de Buren ook onderdeel van uitmaakte. Dus ontmoeting ook in de kerkdienst, rond de kerkdienst, voor, na, tijdens. Dus dat zijn aspecten die terug zijn gekomen. Gastvrijheid, voelden mensen zich welkom, werden ze aangesproken. Interactie in de dienst, voor de dienst, na de dienst. Er zijn hele diverse dingen teruggekomen. Maar dit zijn wel thema's die eruit sprongen. Maar het ook, wat ook wel naar voren kwam, is aan de ene kant dat mensen opviel dat het juist meer devotie was en meer rituelen. En aan de andere kant juist meer dat het soms veel losser was. En veel meer worship en dat het veel losser in zo'n dienst terugging. En dus beide heeft men ervaren. En je ziet dus ook dat, dat ook smaken verschillen, zeg maar. Dat de een juist het een meer aanspreekt en het andere juist weer meer aanspreekt.
Waar ben je zelf geweest? Ben je zelf ook gaan gluren ergens?
Zeker, zeker. Wij hebben in ons gezin hebben we er uitvoerig over gesproken. En er zijn allerlei opties langsgekomen. Wij wilden naar de PKN in het Woud. De City Life Church in Den Haag, daar waren we al eens eerder geweest. En de Hillsong gemeente in Rotterdam. Mm-hmm. En uiteindelijk hebben we toch gekozen om ver weg te gaan. Dus wij zaten om 7:45 's ochtends al in de auto. En we zijn naar Veenendaal gereden, naar Mozaïek 0318. Dat is een hele grote kerk. En daar zijn wij met ons gezin geweest.
En je komt zelf uit de Emmanuel gemeente. Die ken ik toevallig zelf ook, want ik ben daar min of meer opgegroeid. Dat was mijn wijkkerk. In hoeverre verschilde het daar nou enorm van wat jij gewend was? Of vond jij daar ook heel veel overeenkomsten?
Wij zijn een gereformeerd vrijgemaakte gemeente.
Mm-hmm.
In die gemeente bij Mozaïek 318 in Veenendaal, het is veel groter. Het is enorm groot. Ze hebben geloof ik ook 3 diensten op een zondag. 3 dezelfde diensten, zeg maar. Ja, dus het is heel groot. Er komen allerlei mensen uit de regio daar ook. Ik hoorde mensen uit Rotterdam, uit Katwijk, die dus elke zondag naar Veenendaal afreizen. Zelfs uit België, geloof ik. Dus dat is inderdaad, ze komen van heen en ver. Er is daar koffie voor de dienst. Nou, dat is bijvoorbeeld iets wat ik vaker heb gehoord. Ook vaker terug heb gehoord van gemeenteleden vanuit onze kerk. Het zou fijn zijn als er voortaan koffie voor de dienst is. Wij hebben altijd koffie na de dienst. Maar dat het ook mensen het ook fijn vinden als er koffie voor de dienst is. Nou, dat was bijvoorbeeld daar. Mensen komen vrij vroeg, sommigen ook. En dan heb je dus even tijd om rustig een kopje koffie te drinken. Het gaat er heel professioneel aan toe. Een hele professionele band. Er was heel veel aandacht voor worship. En dan zing je met zo'n hele grote gemeente, of een hele grote zaal vol. Ja, dat is... ja, dat is ook wel anders dan bij ons. Terwijl bij ons eigenlijk het ook elke zondag heel erg vol zit. Dus wat dat betreft hebben we zeker niet te klagen. Maar het gaat toch wel over iets andere aantallen.
Ja, ik kan me dat toch wel iets bij voorstellen. Ik weet nog, ik ben zelf toen een aantal jaar geleden naar die hele grote TZ-bijeenkomst in Rotterdam geweest. En dan zit je echt met zo'n voetbalstadion vol. En dan is het op een gegeven moment eerst helemaal stil. En op een gegeven moment gaat iedereen zingen. Nou, ik vond dat toch eigenlijk wel best een kippenvel moment. Als je weet met hoeveel gelijkgestemden je dan in zo'n ruimte zit. En dan denk je van, wow, wat is dit? Ik vond dat toch ook wel, ik vond dat toen ook heel bijzonder. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat als je met zo'n hele grote groep bent, dat dat toch ook alweer heel anders is dan in de toch relatief kleine kerken hier in Delft.
Inderdaad, daar zit een verschil in. Maar de andere kant is de intimiteit. Hè, die juist ook kleine kerken, dat kwam ook uit de vragen naar voren. Dat juist de intimiteit bij sommige gemeentes juist heel erg naar voren kwam en ook gewaardeerd werd. Onze gemeente heeft zo'n kleine 800 leden, dus we zijn best wel heel groot. En dat is ook wel een aspect waar we natuurlijk heel erg in gezegend zijn. En tegelijkertijd ook een worsteling daarin hebben van, want hoe houden we nou met al die mensen contact? Dus dat is ook een aantal jaar geleden hebben we ook besloten om een kerk van kringen te zijn, dus meer focus op de kringen. En dat is ook wel onderdeel van van het traject waar we nu als gemeente in zitten, om eigenlijk te onderzoeken hoe kunnen wij als gemeente, hoe kan onze gemeente goed vormgegeven worden in die grootheid, maar ook in de intimiteit, dat iedereen gezien wordt. Dat,
dus ook andere vormen van gemeente zijn, misschien ook ruimte geven om, wat je zegt, in de grootheid ook de kleine deelgroepen, die misschien ook wel weer hele verschillende dingen, onderwerpen dan leuk vinden bijvoorbeeld, om daar eens over na te denken.
Ja.
Dat zou ik me ook kunnen voorstellen, dat men denkt van, hey, ik heb nu een groepje gelijkgestemden waarmee we een bepaald bijbelboek willen gaan uitspitten, dat dan ook de kans krijgt. Maar net wat je zegt, ook het contact misschien ook wel met oudere gemeenteleden.
Ja, dat noem je een heel belangrijk punt. Wat je zegt, een groepje gelijkgestemden, wat ook wel juist de afgelopen weken naar voren is gekomen, dat er ook juist heel erg de wens is om veel meer verbinding tussen de generaties te hebben. Dus misschien wel wat minder de gelijkgestemden, maar ook hoe kunnen jongeren zeg maar meegenomen worden door de ouderen die veel levenservaring hebben, die ook, om het maar zo te zeggen, geworteld zijn in het geloof. En hoe kunnen die jongeren daarin mee? En dat is eigenlijk de wens van beide, zowel van de jongeren als van de ouderen, om met elkaar in contact te zijn. En hoe faciliteer je dat? En waarbij dus de ruimte is voor diversiteit. En verschillen van iemand die nu 80 is in een hele andere tijd opgegroeid dan de jongeren van nu, zeg maar. Dus ruimte voor verschillen en aan de andere kant juist die eenheid in geloof. Want dat is wat ons allemaal bindt.
Want jij zegt ook, Agnes, die verbinding met elkaar, maar ook met God, dat is iets waar wij ook als gemeente enorm mee bezig zijn. Ik zie jou ook met een hele mooie grote folder hier liggen. Want dit Gluren bij de Buren project, dat staat niet op zich, hè?
Nee, dat klopt. Het is onderdeel van een visietraject waar wij als gemeente mee bezig zijn geweest. Eigenlijk sinds begin dit jaar. En dat hebben we afgelopen zondag hebben we dat afgesloten met een dankdienst. Een visietraject. Een van onze predikanten is rond de zomer vertrokken naar een andere gemeente in Zwolle. We hadden twee predikanten, nu hebben we er nog één. Dan is het heel makkelijk om in te vullen. We beroepen gewoon weer of we zoeken gewoon weer een andere predikant. Maar de kerkenraad heeft toegezegd van, we willen eigenlijk gewoon eens even wat breder nadenken met elkaar van, wat hebben wij nou nodig? Hebben we een predikant nodig of hebben we misschien hele andere ondersteuning nodig? Een jongerenwerker of wat dan ook? Toen is er een 40 dagen traject gestart. Dat is begin dit jaar van start gegaan. En er waren inderdaad drie thema's. Een van die thema's was echt de ontmoeting met God en met elkaar. Ander thema is focus op 0 tot 40 jaar. Dus echt op die jongeren, wat ik net ook al iets over vertelde. En het derde thema is een gemeenschap met impact. Dus hoe kunnen we nou en hoe willen we nou en wat vraagt God nou van ons Dat we echt impact hebben, van impact zijn, zeg maar, op de stad en de omgeving.
Mm-hmm.
En, nou, en eigenlijk daaronder of daarboven of daaromheen is een heel gebedstraject gestart.
Mm-hmm.
Dus heel erg gedragen door gebed. En we zien dat God ons daar enorm in heeft geleid. Verrast eigenlijk ook wel en enorm gezegend. Ja.
Nou, mooi. Kun je een aantal dingen noemen die in dat traject naar voren kwamen? Ook als het gaat gekoppeld aan deze onderwerpen. Dat je zegt van, god, dat sprong er voor mij nou bijvoorbeeld enorm uit. Waar jij misschien ook door verrast werd. Van, hey, daar had ik nog nooit zo bij stilgestaan. Maar eigenlijk vind ik het wel heel bijzonder dat ik dit heb mogen ontdekken.
Ja, dat is een lastig. Ik vind hem lastig om die vragen te beantwoorden. Ik ben ook bij dit traject betrokken geweest, zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering. We hebben allerlei gesprekken gevoerd in allerlei groepen, in kringen, maar ook in gewoon...
De bestuurlijke lagen misschien ook?
Dat juist eigenlijk niet.
Okay.
Dus eigenlijk gewoon dat mensen zich konden inschrijven van, nou, ik wil over dit thema in gesprek gaan en ik kan op die en die avond.
Oh ja.
Er zijn gewoon willekeurige groepen samengesteld. Nou, ik heb ook van die groepen, van die gespreksgroepen geleid. Ik ben ook betrokken geweest bij het hele gebedstraject. En daar zag je dus ook dat veel mensen daar ook aan meededen. Dus naar gebedsavonden kwamen. Er waren mensen die hun huis openstelden voor een gebedsavond bij hun thuis. Gewoon individueel of in gezinnen is gebeden. We zijn op de dag, zeg maar de startzondag van dat traject, zijn kaarsen in de vorm van een kerkje uitgedeeld.
Mm-hmm.
En die zijn veel gezinnen hebben die kaarsen, zeg maar, aangestoken. En de kinderen mochten daar hun gebeds- en dankpunten op dat kerkje eigenlijk schrijven. Dus er is eigenlijk op allerlei vormen is er heel veel gebeden. En nou ja, eigenlijk wat als je dan zegt van wat springt er voor jou uit? Nou, ik vind dat we heel erg gezegend zijn in die ontmoeting onderling en die ontmoeting met elkaar. Dat was een wens en je zag eigenlijk dat door dit traject eigenlijk gebeurde.
Want heeft het jullie als gemeente misschien ook wel alvast een stapje gebracht richting wat je ervan verwacht had?
Ja,
of heeft het misschien zelfs wel overtroffen?
Nou, als je het mij vraagt, het heeft nou, ik vind dat het onze wens overtroffen heeft. God heeft laten zien hoe groot hij is. Ik bad op een gegeven moment dat onze plannen verbleken bij Gods plannen. En daar zijn we denk ik ook echt in gezegend en in verrast. Dus in die zin hebben we ook grote verwachtingen, zeg maar, voor de toekomst en voor de stad.
Ja, want hiermee houdt het natuurlijk ook niet op. Het is niet een van zo, dit is klaar, plop, volgende.
Nee, zeker niet, zeker niet. Dit is, je kan zeggen, hè, 40 dagen is het bewust natuurlijk. Het is een hele Bijbelse tijd. Je had het net zelf over de 40 dagen tijd die eind deze maand er alweer aankomt. Het is ook een tijd van bezinning, van... Afvragen van wat wil God met ons? En het heeft ook de indeling gekregen, dat traject bij ons, dromen, delen, durven.
Mm-hmm.
Ja, en in durven zit ook het doen. Dus zeker, nee, dit is, hiermee is het niet, dit is een start. En we zijn...
Ja, want inderdaad, als ik jou zo hoor, dan is het voor jou zelf ook echt wel de uitdaging om hiermee verder te gaan.
Zeker, zeker, ja. Ja, ik heb ook wel eens, nou, gewoon even iets persoonlijks over mezelf. Ook wel de afgelopen jaren dat ik dacht van ja, wat wil God van mij? En wat wil God van mij in deze gemeente? En eigenlijk, nou, eigenlijk al toen ik gevraagd werd om aan dit traject ook een bijdrage te leveren, toen dacht ik al van ja, dat wil ik. En ik voel me hiertoe geroepen. En in die zin ben ik ook heel benieuwd, zeg maar, wat de toekomst gaat brengen. Want zoals ik net ook al zei. Onze verwachtingen zijn groot, mijn verwachtingen zijn groot. En dat begint dus ook met durven. Hè? Durf je je laten gebruiken, zeg maar, door God? En wil je je inzetten voor wat de stad nodig heeft?
Ik ben ook heel benieuwd of we hier misschien een klein glimpje van gaan opvangen in de stad. Ik hoop het eigenlijk wel, want ik vind het een ontzettend mooi project, ook zoals jij het vertelt, om niet alleen de verbinding met God aan te gaan als kerk, die er hopelijk al wel was. Zeker, maar om die ook misschien zeker. Eens even weer een beetje naar jezelf toe te trekken ook. Misschien even weer wat aan te halen, misschien voor sommige mensen. Maar ook de verbinding met elkaar, wat je zegt. Als er nou een droom is, hè? Je zegt dromen delen durven. Als jij naar dit project kijkt, jij bent daar intensief bij betrokken geweest. Jij denkt, als ik dit toch eens voor elkaar zou kunnen krijgen via dit project, wat zou dat dan zijn? Heb je enig idee?
Nou ja, wat ik droom is dat we veel meer naar de armen om de schouders zijn, zeg maar, van mensen in Delft die eenzaam zijn.
Nog meer naar buiten gericht.
Nog meer naar buiten gericht. En daar zit ook een stuk verlegenheid op. Mm-hmm. Daar zal ik heel eerlijk in zijn. Dus dat is één aspect. Een ander aspect is dat we Gods liefde in ons gedrag, zeg maar, in de dingen die we doen, in onze daden, om het maar zo te zeggen. Mm-hmm. Dat we die dus kunnen laten zien. Maar ook dat we Gods liefde ook in woorden kunnen uitdragen. En een van de dingen die naar voren kwam uit dat gebedstraject, luisterend bidden. Een van de dingen die naar voren kwam is dat God eigenlijk zei van, er is al een hele grote groep mensen die in Delft eigenlijk zitten wachten om meer te horen over het evangelie. Nou, en als ik dan zoiets hoor vanuit een paar mensen die dus daarmee bezig waren, die dat tot zich kregen in gebed, ja, dan denk ik van, het is gewoon geweldig wat God aan het doen is. En dus dat is wel eigenlijk een droom, zeg maar, dat er nog veel meer mensen in Delft met Jezus liefde in aanraking komen.
En daarmee zit het er alweer op voor vandaag. Ik wens je natuurlijk een prachtige week verder en vrede en alle goeds vanuit deze studio. Via de website en op alle mogelijke manieren zijn wij 24 uur per dag te beluisteren en 7 dagen in de week. En volgende week is er weer een uitzending van Kerk in Delft. Tot een volgende keer!